En hoe we...
Ja, dan bagaimana kita?
Hoe we niet kunnen vervallen in het gevaar wat in Openbaring 13 beschreven staat.
Supaya kita jangan begitu saja terkena dengan bahaya yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu.
Ga met mij naar Openbaring 13 in uw Bijbel.
Coba suruh buka Wahyu pasal yang ke-13.
U kent Openbaring 13 wel.
Saudara tentu kenal Wahyu 13.
Als u Openbaring 13 niet kent,
kalau saudara tidak kenal Wahyu 13,
dan heeft u een uitgebreide Bijbelstudie nodig.
Bahwa saudara perlu menyelidiki lebih dalam Alkitab.
Maar voor degenen die niet bekend zijn met Openbaring 13,
bagi mereka yang tidak kenal Wahyu 13,
Openbaring 13 kunnen we delen in twee delen.
Jadi Wahyu 13 bisa dibagi dua.
Het eerste deel spreekt uit een beest wat komt uit de zee.
Yaitu mengenai binatang yang keluar dari dalam lautan.
En het tweede deel van de Openbaring spreekt over het beest wat komt uit het land.
Dan binatang yang keluar dari dalam bumi.
Die beesten,
binatang ini,
en het beeld van het beest,
gambar dari binatang ini,
slaan terug op twee machten.
Berhubungan dengan dua kuasa.
De ene macht,
kuasa satu,
is een religieuze macht,
yaitu kuasa agama,
dat uiteindelijk een staatsmacht werd,
yang kemudian menjadi negara,
en de andere is een staatsmacht,
yang satu lagi kuasa negara,
wat het eerste beeld gaat ondersteunen in zijn religieuze macht,
yaitu yang mendukung kuasa keagamaannya itu.
Na veel studie,
dengan banyak penyelidikan,
hebben niet alleen Adventisten.
Bahwa tidak hanya orang Advent.
Dus wat ik nu ga vertellen is niet iets Adventistisch.
Jadi apa yang saya mau katakan di sini bukan bersifat Adventis.
Het is zelfs niet iets van protestantse kerken.
Bahkan gereja-gereja protestant sekalipun.
Het is iets waar bijna de gehele christelijke geloofsgemeenschap in gelooft.
Jadi begitu banyak denominasi Kristen yang juga percaya.
Maar de laatste jaren door de geloofsgemeenschap is verworpen.
Yang mana yang beberapa waktu lalu sudah banyak dibuang.
Het eerste beest,
binatang yang pertama,
doelt op een macht op zeven heuvelen.
Jadi membagikan kekuasaannya di tujuh gunung.
Een macht wat ontstaan is omdat de eerste christenen
itu kuasa yang datang oleh karena orang Kristen yang mula-mula.
Ze gingen vestigen in een bepaalde stad.
Mereka tinggal di beberapa tempat di situ kota.
Dat er vervolging plaatsvond.
Di mana terjadi penganiayaan.
Op een verschrikkelijke manier.
Dengan cara yang sangat luar biasa.
Een samenleving waarvan werd gezegd het bloed van de martelaren zorgde voor meer gelovigen.
Bahwa di situ banyak itu darah martelar yang tertumpah di situ bagi orang-orang percaya.
Dat de staaf van de tijd niet tegen die christenen opkonde.
Yang mana kota itu tidak bisa melawan orang Kristen ini.
En toen een machtige leider zei, dat geloof is ook van mij.
Sampai ada yang mengatakan bahwa agamanya itu agama saya juga.
En langzamerhand verdwenen de leiders van het toneel.
Lambat laun pemimpin-pemimpin itu hilang dari muka bumi.
En kwamen er religieuze leiders.
Dan kemudian datang pemimpin yang bersifat agama.
Die dezelfde staatsmacht naar zich toe eigende.
Yang mana di dalam kota itu dia menarik kuasa itu kepada dirinya.
Uiteindelijk was er steeds meer bezwaar vanuit de gewone bevolking tegen die staatsmacht.
Kemudian terjadi perlawanan dari penduduk-penduduk yang tinggal di kota itu.
Er was zelfs een monnik van die staatsmacht die ging kijken in Rome.
Bahkan ada seorang monnik yang ada di kota itu melihat datang ke kota itu.
En hij kwam terug en hij begon een beweging wat velen nu spreken als de reformatie.
Jadi sekembalinya dari tempat itu kemudian dia membuat satu gerakan, itu satu gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi.
Uiteindelijk ontstond er de boekdrukkunst.
Kemudian timbul itu ilmu cetak mencetak.
En mensen konden in hun Bijbel lezen dat degene wat de macht zei niet overeenkomstig was stond in het woord.
Dan kemudian mereka bisa membaca ini isi Alkitab yang mana orang-orang bisa mengetahui bahwa banyak pengajaran yang tidak tertulis dalam kitab ini.
Uiteindelijk kwam er zo'n opstand.
Akhirnya terjadi pemberontakan.
dat zelfs militaire leiders zeiden, deze macht moet aan de kant worden gezet.
Sampai katanya kuasa militer yang ada waktu itu menyampingkan kekuasaan itu.
En er stond wat de Bijbel beschrijft als een dodelijke wond.
Dan Alkitab mengatakan itu sebagai luka parah.
En de Bijbel beschrijft
dan Alkitab menulis
dat die dodelijke wond geneest.
Bahwa orang yang kena luka parah itu akan sembuh.
Ga met mij naar Openbaring 13 vers 3.
Jadi Wahyu 13.
Openbaring 13 vers 3.
Ayat yang ketiga.
En ik zag een van zijn koppen als een dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen.
Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya.
Moet je eens voorstellen.
Coba bayangkan.
Je hebt iets.
Saudara mempunyai sesuatu.
Wat leeft.
Yang hidup.
En het raakt dodelijk gewond.
Dan kemudian luka parah.
Dodelijk gewond.
Luka yang membawa kepada maut.
Dan zou je denken, dat komt niet meer goed.
Maka tentu kita pikir, tidak akan bisa sembuh.
Die macht is voorbij.
Kuasa itu sudah lewat.
Het is klaar, het is gedaan.
Sudah klaar, sudah siap.
En dan lezen we slechts één zin verder.
Kemudian kita membaca ayat selanjutnya.
Maar zijn dodelijke wond werd genezen.
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh.
Is dat niet al verbazingwekkend?
Apakah ini tidak mengherankan?
Er is een macht.
Ada satu kuasa.
Dat is bijna dood.
Yang hampir mati.
Komt niet meer goed.
Tidak bisa baik kembali.
En toch geneest het.
Namun kita lihat di sini.
Dat is verbazing bij het zelf.
Jadi ini adalah satu hal yang sangat mengherankan.
En wat staat er nog verder?
Apa yang tertulis selanjutnya?
En heel de aarde ging het beest met verwondering achterna.
Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.
Moeten even grammaticaal ontleden.
Jadi secara grammatika saya mau perhatikan.
En heel de aarde.
Seluruh bumi.
Hebben we dan over huizen?
Apakah itu bicara mengenai huizen?
Of alleen Nederland?
Atau hanya Nederland?
Of alleen Rome?
Atau hanya Rome?
Of alleen Amerika?
Atau hanya Amerika?
Het staat en heel de aarde.
Dan segenap bumi dikatakan.
In verwondering.
Melihat dengan penuh keheranan.
Wat is verwondering?
Apa itu keheranan yang dilihat di sini?
Wie van u heeft wel eens een bloem zien groeien of een plant?
Siapa yang pernah melihat bunga bertumbuh atau tanaman?
Hey, wie heeft wel eens een zaadje in de grond gezet?
Jadi kita taruh bibit di tanah.
En elke dag gaan kijken hoe dat zaadje uitkwam.
Dan tiap hari coba lihat bagaimana kecambah itu bertumbuh.
Heeft u wel eens gezien?
Pernah sudah melihat itu.
Heeft u wel eens verwonderd over datgene wat u zag?
Satu keajaiban heran melihat itu terjadi.
Of voor de dames onder ons.
Atau bagi para wanita di antara kita.
Het wonder van het krijgen van een kind.
Keajaiban pada waktu mendapatkan seorang anak.
Dat na 9 maanden ineens een baby lid.
Pada waktu sudah 9 bulan kemudian mendapatkan seorang baby.
Waarvan je mag zorgen, waar je van mag houden.
Yang bisa dirawat, bisa di.
Is dat niet verwonderend?
Apakah itu tidak mengherankan?
Als je bepaalde eigenschappen ziet van je kind.
Kalau kita memperhatikan beberapa sifat dari anak.
Die terugherleiden, soms positief, soms negatief.
Maar seringkali yang kita lihat hal yang positif atau hal yang negatif.
In je eigen leven.
Di dalam kehidupan kita.
Verwondering.
Jadi mengherankan.
Hier raken mensen verwonderd.
Jadi di sini kita melihat orang-orang yang merasa terheran.
Over iets wat dood lijkt.
Dari hal sesuatu yang kelihatan sudah mati.
Tot leven komt.
Hidup kembali.
En iedereen achtervolgt.
Dan semuanya mengikut mereka.
De macht waar ik het over heb.
Kuasa yang saya maksudkan di sini.
Weten als goede Advent studenten.
Bagi student-student Advent yang baik.
Dat het een Rooms-Katholieke kerk is.
Itu menyangkut gereja Roma Katolik.
De macht die tijden en wetten verandert.
Yaitu satu kuasa yang telah memindahkan itu hukum dan waktu. Mengubah.
Heel de wereld.
Seluruh dunia.
Dreigt.
Terancam.
Iets te achtervolgen.
Mengikuti.
waarvan men van tevoren wist,
yang sebelumnya sudah diketahui,
dat komt niet goed.
Yang tidak baik.
Toen Napoleon,
pada waktu Napoleon
de paus wegzette,
menurunkan paus,
het was gedaan toch?
Sudah terjadi.
Maar zo'n beetje vorige eeuw,
jadi berabad yang lalu,
nadat langzamerhand het Vaticaan zich in positie te begon herstellen,
pada waktu Vatikan memulihkan kekuasaannya,
begonnen mensen zich steeds meer en meer te verwonderen met betrekking tot het katholicisme.
Jadi orang semua merasa terheran-heran dengan gerakan yang dibawakan oleh gereja katolik.
Iedereen wilde met Rome.
Semuanya mau berhubungan dengan Rome.
Hitler wilde met Rome.
Mau kerjasama dengan Rome.
Mussolini wilde met Rome.
Mau kerjasama dengan Rome.
En na de Tweede Wereldoorlog,
dan setelah Perang Dunia Kedua,
wilden steeds meer gelovigen
banyak orang-orang beragama
met Rome.
Mau kerjasama.
Want dat bijzondere beest,
karena binatang yang istimewa itu,
dat zich dodelijk gewond was
yang kelihatannya luka parah,
en zich weer lijkt te genezen,
dan kelihatannya sembuh kembali,
is dat niet interessant?
Apakah itu tidak menarik?
Er is zo, blijkbaar zit er kracht in dat instituut.
Kelihatannya di sini nyata ada satu kekuasaan yang ada dalam instituut itu.
In de loop van vorige eeuw, vanaf 1950-1960,
pada waktu abad lalu, tahun 1950-60,
begint wat we in Nederland noemen de ontzuiling.
De een?
Ontzuilen.
Die patokken.
De maatschappij in Europa met name,
jadi kuasa yang ada di Eropa, yaitu,
was gebaseerd rondom pilaren.
Terikat dengan pilar-pilar atau apa namanya?
Dat, ja, in pilaren.
Ja, pilar. Ja.
Dat zie je vaak terug.
Dan kita bisa dapatkan kembali.
In hoe Nederland hoe we de tv-omroepen hebben. Dat is een goed voorbeeld.
Lihat seperti itu omroep yang ada di televisie di Nederland.
Wie kent de VARA?
Siapa yang kenal VARA?
De VARA was van de arbeiders.
VARA itu dari buruh.
Het was de socialisten.
Dari kelompok sosialis.
En de kleur was rood.
Dan warnanya adalah merah.
En er was een zaal.
Ada tempat.
Zo heb je de protestantenzaal.
Ada bagian dari pihak protestan.
NCRV.
NCRV
is een zaal.
Jadi itu juga satu pilar.
En je hebt een andere zaal.
Dan die
was katholicisme. En dat is de KRO.
Itu KRO.
Alles in de Nederlandse samenleving was.
Semua di dalam masyarakat in Belanda.
Was een van die zuilen.
Satu di antara pilar itu.
Je vakbond.
Vakbond.
De sportclub.
Kelompok sport.
De politieke partij.
Politiek partij.
Was een zuil.
Adalah satu tiang, satu ya, pilar.
Mensen.
Saudara-saudara.
Geloof begonnen steeds minder te geloven.
Banyak orang-orang yang sekarang kurang percaya.
De welvaart van de vanaf de jaren 70-80 begon toe te nemen.
Bahwa kemakmuran yang terjadi tahun 70-an sekarang sudah mulai menurun.
Mensen gingen niet meer naar de kerk.
Banyak orang tidak lagi pergi ke gereja.
Niet naar de katholieken.
Tidak ke gereja katholiek.
Niet naar de christelijke.
Tidak ke gereja kristen.
En mensen hadden steeds minder met socialistische gedachten.
Jadi orang-orang berpikir kurang dari pikiran sosialis.
Er was maar één ding wat telde.
Ada satu yang masuk hitungan.
En dat was rijk worden.
Yaitu untuk menjadi kaya.
Dus wat kregen we in Nederland? Die pilaren die werden steeds minder.
Jadi pilar-pilar itu sekarang di Nederland sudah berkurang.
Je ging niet meer naar de katholieke sportclub.
Kita tidak lagi pergi ke sportclub dari katholiek.
Of je stemde op de socialistische partij.
Atau memberikan suara kepada partai sosialis.
Er was maar één ding wat telde.
Ada satu yang masih masuk hitungan.
En dat is zelf je eigen leven opbouwen.
Yaitu membangun kehidupan kita sendiri.
De katholieke kerk.
Gereja katholiek.
Zag deze trend in.
Melihat tren ini, perkembangan ini.
Die zag dat diensten in het Latijn de mensen niet meer aanspraken.
Mereka melihat bahwa acara kebaktian yang memakai bahasa Latin tidak lagi menarik.
Die zag dat mensen een eigen manier gingen ontdekken van geloven en Bijbelstudie.
Jadi mereka dengan caranya masing-masing membawakan diri bagaimana dengan membawakan Bijbelstudie.
Hoe krijg je de mensen terug in de kerk?
Bagaimana kita mendapatkan orang-orang itu kembali ke gereja?
En de paus toen der tijd.
Jadi paus waktu itu.
En de kardinalen bisschoppen.
Dan para kardinaal dan para bisschop.
Hielden de Tweede Vaticaanse Concilie.
Jadi mengadakan rapat concilie di Vatikan.
Hoe kunnen we de mensen terugkrijgen in de kerk?
Bagaimana kita menarik kembali orang-orang itu datang ke gereja?
Waar, in welke kerk?
Gereja mana?
In de moederkerk.
Yaitu kepada gereja induk.
En de moederkerk is de kerk van Rome.
Adalah gereja yang dari Roma.
En men beschouwde alle andere christelijke kerken.
Dan mereka menganggap semua gereja-gereja Kristen
als afvallig.
Sebagai gereja yang murtad.
Als verdwaalde schaapjes.
Sebagai domba-domba yang sesat.
Die terug moesten.
Yang mesti kembali.
Dus de, al die andere kerken
jadi semua gereja-gereja yang lain
werden niet meer weggestoken,
tidak dibuang begitu saja,
maar werden geaccepteerd.
Tetapi diterima.
En we hadden die protestanten nooit gedacht.
Dan tidak pernah terpikirkan sebegitu jauh.
En ja, niemand denkt meer in zuilen.
Jadi orang-orang tidak memikirkan lagi mengenai pilar-pilar itu, tiang.
Niemand.
Tidak ada.
Ging naar de kerk van een protestantse kerk omdat hun ouders gingen en hun grootouders gingen en die, nee, ze gingen gewoon.
Jadi mereka pergi masuk gereja Protestan misalnya bukan karena keturunan orang-orang tuanya berasal di situ, tapi begitu saja datang.
Ze gingen niet naar de kerk vanwege het geloof.
Mereka
pergi
bukan dengan alasan iman.
Ze gingen omdat het gewoonte was.
Mereka pergi oleh karena kebiasaannya begitu.
En omdat als iets gewoonte is,
kalau itu adalah satu kebiasaan,
gaan mensen vragen: waarom ga ik eigenlijk naar de kerk?
Kemudian orang bertanya, kalau begitu, kenapa? Dan saya,
maakt het wat uit? Maakt het wat uit in welke zaal ik zit?
Tidak menjadi masalah di pilar yang mana saya akan masuk.
Wat zie je in de protestantse beweging?
Apa yang kita lihat di dalam gerakan gereja Protestan?
Daar vinden die vragen ook plaats.
Pertanyaan seperti itu juga terjadi.
Wat maakt ons nu anders dan die kerk van Rome?
Apa bedanya kita dengan gereja yang dari Roma itu?
Wij als Adventisten.
Kita sebagai Advent.
Wij als Bijbelstudenten.
Kita sebagai pelajar Alkitab.
Wij kunnen toch alle verschillen opnoemen?
Kita bisa sebutkan semua dasar-dasar iman kita.
Zondag.
Hari Minggu.
Het avondmaal.
Perjamuan kudus.
Ja, katholieken geloven dat het letterlijk het bloed en letterlijk het lichaam is van Christus.
Gereja Katolik menganggap anggur itu betul-betul darah Kristus dan roti itu betul-betul tubuh Kristus.
Over de rol van de doden.
Dan peranan dari orang mati.
De wijze hoe het gekeken naar de wederkomst.
Caranya melihat kedatangannya kedua kali.
Tal van verschillen.
Bermacam-macam perbedaan.
Maar over het grote deel van de christelijke wereld.
Tetapi dari dunia Kristen pada umumnya
vroeg zich af, waarom doen we dit nog?
Mengapa kita masih melakukan itu?
En met name de leiders
dan yang terutama para pemimpin
zeiden van, maar het is toch zo'n fijne groep mensen bij elkaar?
Bukankah itu orang-orang yang dimana kita merasa aman berkumpul?
Paus Johannes Paulus II
Johannes Paulus yang kedua
zetten iets in gang waar we nu vandaag de dag mee te maken hebben.
Jadi menetapkan sesuatu yang mana pada saat sekarang ini sedang berlaku.
Hij werd benaderend naar anderen toe.
Dia berusaha untuk menjangkau yang lain.
Oké, we waren allemaal verschillende zuilen.
Baik, kita masing-masing mempunyai pilar-pilar kita masing-masing.
Maar ik bied voor jullie allemaal een plaats.
Tetapi saya memberikan kepada kalian satu tempat.
De katholieke kerk begon zich te spelen op terreinen waar ze als kerk nooit mee bezig waren.
De gereja katholiek sekarang telah berusaha sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan begitu.
Een rol spelen in de wereldpolitiek.
memegang peranan penting dalam dunia politik.
U kunt ongetwijfeld dat de val van de Berlijnse muur.
Zou bisa bayangkan jatuhnya tembok Berlin?
Nee, dat werd ingezet door Paus Johannes Paulus II.
Ini ada juga termasuk hasil usaha dari Paus Johannes.
De paus en de Vaticaan zich steeds meer richten op het politieke, sociale terrein.
Jadi kita lihat gereja Katolik dia mencampuri urusan-urusan politik dan sosial.
En ze begon steeds meer open te staan voor andere geloofsrichtingen.
Mereka terbuka dengan aliran-aliran agama yang lain.
Wij zijn wel wat beest uit Openbaring 13.
Kita sekarang sedang sibuk mempelajari nubuatan Wahyu 13.
Maar bij ons zit je goed.
Tetapi bagi kita itu baik.
En langzamerhand zie je de ecumenische beweging opkomen.
Dan lambat laun kemudian datang itu gerakan yang disebut ekumeni.
Men begint met elkaar te praten.
Dan mereka mulai saling berbicara satu dengan yang lain.
Men kreeg begrip voor elkaar.
Saling mengerti satu dengan yang lain.
Ze zijn niet zo eng.
Dan tidak ditakut.
Ze zijn best wel lieve mensen.
Semua orang-orang baik.
En ze geloven bijna hetzelfde.
Dan mereka percaya semua hal yang sama.
We kunnen weer samen één kerk zijn.
Dan kita bisa bersatu dalam satu.
We kunnen eindelijk doen wat Jezus zei in het hoge priesterlijk gebed.
Kita bisa melakukan seperti apa yang didoakan oleh Yesus dalam doa keimamatan.
Dan zullen ze al onze liefde zien dat wij volgelingen zijn van Christus.
Bahwa semua kita nanti akan masuk di dalam kandang Yesus Kristus.
Maar wel samen op één voorwaarde.
Tetapi bersatu dengan satu syarat.
De leerstellingen van Rome blijven onaangetast.
Bahwa pengajaran dari gereja Roma tidak dapat terbantah.
Wat is hij vanochtend in de preek?
Apa yang tadi saya katakan dalam khotbah?
Als je niet meer weet waar je naartoe gaat.
Kalau kita tidak tahu ke mana tujuan pergi kita.
En je blijft zitten in het hier en nu.
Dan kita tetap tinggal di hari ini dan sekarang.
Als je het verleden vergeet.
Kalau sudah melupakan yang di belakang.
Dan ga je rare dingen doen.
Dan sudah akan berbuat hal-hal yang aneh.
De kerk van de Reformatie wist waarvan ze kwam.
Gereja Reformasi mengetahui dari mana mereka datang.
De kerk van de Reformatie bleef studeren.
Gereja Reformasi tetap belajar.
Want ze wilden Jezus volgen.
Sebab mereka mengikuti Yesus.
Maar ze waren ineens blij met de situatie waar ze zich in bevonden.
Tetapi mereka tetap senang di tempat di mana mereka sudah berada.
En dan ga je rare keuzes maken.
Dan kemudian mereka mengarahkan pilihan yang aneh.
En een van die rare keuzes is als protestant,
sebagai seorang protestant
niet meer protesteren.
Tidak lagi memprotes.
Rome maakte er gebruik van.
Mempergunakan.
De leiders waren om.
Jadi pemimpin itu sudah pada tidak ada.
In Nederland zag je dat aan de hand van de samen op weg beweging.
Jadi di Nederland is die ada samen op weg beweging.
Drie kerken.
Tiga gereja.
Werden samengevoegd.
Die gabung.
Als eerste stap op weg naar volledige ecumene.
Dengan tujuan bersatu nanti dalam satu wadah ecumene.
Wat heel veel mensen van de samen op weg kerken niet weten.
Yang tidak diketahui oleh gereja-gereja itu
is dat het doel van samen op weg verder is dan alleen watgene wat ze nu hebben. Het is uiteindelijk samen gaan.
Jadi tujuan mereka tidak diketahui apa yang mereka menuju kecuali hidup atau bersama-sama.
Samen gaan met Rome.
Hidup bersama dengan Roma.
Nu we op dit punt zijn beland.
Dan kita sudah tiba di tempat ini.
De leiders zijn om.
Jadi gereja pemimpin
moeten de leden ook om.
Dan anggota-anggotanya juga.
Dat de leider één kant op vergaan.
Kalau pemimpin beralih ke tempat lain.
Betekent niet dat de leden ook die kant op willen gaan.
Bukan berarti bahwa anggota juga turut ke situ.
Bij de fusie van de samen op weg kerken.
Pada waktu digabung gereja.
Zijn tal van christenen eruit gestapt.
Banyak dari antara orang gereja itu keluar.
Omdat ze zeiden, dit staat niet in de Bijbel.
Dengan mengatakan ini tidak tertulis di dalam Alkitab.
Dus er is ook in die beweging.
Juga ada di dalam gerakan itu.
Niet iedereen wil het beest volgen.
Tidak semua orang mau mengikuti binatang.
Onthoud dat, want dat is best wel belangrijk.
Jadi ini penting.
Nu.
Sekarang.
Paus Johannes Paulus overleed.
Paus Johannes sudah meninggal.
En Benedictus kwam.
Datang Benedictus.
En als je, nou, wie herkent beter, als je Benedictus hoort, kunt u een beetje voorstellen hoe die eruit zag?
Apabila saudara melihat menyebut nama Benedictus, saudara bisa bayangkan bagaimana orangnya?
Was hij een blije, vrolijke, spontane man?
Apakah dia seorang yang spontaan, suka dan senang?
Dat was saai, hè?
Saai.
Als je keek naar hem op tv.
Jadi kalau kita melihat dia di televisie.
En je dacht, als dit Rome is.
Ja, kalau ini adalah Roma.
Dan stroomt de protestantse kerken zo vol.
Maka gereja protestan kan penuh.
Toen hoorden we over alle schandalen.
Dan kemudian terjadi skandal-skandal.
Kindermisbruik.
Jadi penyalahgunaan anak-anak.
Misbruik door nonnen.
Penyalahgunaan non-non.
Nonnen, misbruik door monniken. Dat was Benedictus. Nou weer, het is, ja, die is niet echt... misbruik door nonnen.
Juga non-non.
Het werd steeds erger.
Dan menjadi lebih parah.
Pak Openbaring 13 er weer bij.
Coba pegang lagi Wahyu pasal yang ke-13 tadi.
Vers 3.
Ayat yang ke-3.
En het zag een van zijn koppen als dodelijk gewond.
Maka tampak kepada satu dari kepalanya seperti kena luka.
Met al die schandalen.
Dengan segala skandal-skandal itu.
Wat dacht u stiekem toen u achter uw computer of achter uw krant zat?
Apa yang terjadi secara diam-diam kalau saudara membaca surat kabar di dalam komputer?
Het is nu echt afgelopen met Rome.
Apakah sekarang berakhir dengan Roma?
Niemand zou die kerk willen volgen.
Tidak ada orang yang mau mengikut gereja itu lagi.
Niemand zou die leiders willen volgen.
Tidak lagi ada mau mengikut pemimpin itu.
Mensen op het nieuws waren verschrikkelijk. Oh, wat heeft die priester gedaan? Wat heeft die pastoor gedaan? Wat heeft die gedaan?
Protes. Apa yang dilakukan oleh pastor itu oleh rohaniwan mereka.
En wat gebeurde er?
Dan apa yang terjadi kemudian?
Op het hoogtepunt van de crisis.
Di puncak daripada krisis itu.
Stapte Benedictus af.
Benedictus turun jabatan.
Schok in de wereld.
Jadi ini satu kejutan bagi dunia.
Maar één keer eerder in de geschiedenis. Was er een paus die af was getreden.
Seorang paus yang mundurkan diri.
Kan niet.
Tidak bisa.
Paus gaat door tot het einde.
Paus akan menjadi paus sampai kesudahan.
En toen?
Kemudian.
Werd er vergaderd.
Ada rapat.
Kwam een witte rook uit de schoorsteen bij de basiliek.
Putih di atas itu apa namanya? Cerobong, ya.
Er was een nieuwe papa.
Ada paus baru.
En daar kwam een klein mannetje.
Ada seorang yang kecil.
En ik keek live op CNN, want ik moest dat volgen.
Dan zei hij live. Dan zei hij niet goed idee.
En hij ging bij de microfoon staan.
Dan berdiri di microfoon.
Bid voor mij.
Dia bilang doakan untuk saya.
Ik heb een zware taak.
Saya punya tugas yang berat.
En we keken allemaal van,
orang semua pada melihat, kata dia.
De machtigste man in de religieuze wereld.
Seorang yang paling berkuasa di dalam dunia agama.
Vraagt aan de wereld.
Minta kepada dunia.
Bid voor mij.
Doakan saya.
Heeft u ooit wel eens een paus nederig gezien?
Apakah pernah saudara melihat seorang paus yang begitu merendahkan diri?
Degene die tijd en wet kan veranderen.
Mereka yang telah mengganti itu hukum dan waktu.
Die zegt in de inquisitie wie er mag leven en wie mag sterven.
Pada saat inquisitie hanya dua pilihan, yang hidup dan yang mati.
En hier was iemand, bid voor mij.
Dan siapa orang yang mengatakan doakan untuk saya.
En een paar weken later, hij neemt de pausmobiel.
Dan beberapa waktu kemudian dia buang itu mobil paus.
Hij neemt de bus.
Dia naik bus.
Hij zit in de metro.
Dia naik metro.
Hij slaapt niet in het koninklijk paleis te vertrekken.
Dia tinggalkan istananya.
In het gasthuis.
Dia tinggal di rumah biasa.
Hij was de voeten van gevangenen.
Dia seperti apa tawanan katanya. Oh,
tawanan.
Hij was de voeten van gevangenen.
Oh sorry, ya. Dia membasuh itu kaki tawanan. Ya.
De paus.
Paus.
Wat gebeurde er in de christelijke wereld?
Apa yang terjadi di dalam dunia Kristen?
De leiders,
pemimpin-pemimpin,
zoals ik al zei,
seperti yang saya katakan,
waren al min of meer om bij Paus Johannes Paulus II.
Mereka sudah pergi ke Paus Johannes II.
De leden,
anggota-anggota,
de gewone christenen,
orang-orang Kristen yang besar,
moesten niets hebben van Rome.
Mereka tidak mau tahu mengenai Roma.
Pak uw Bijbel erbij. Maar zijn dodelijke wond werd genezen.
Maka luka parah itu sembuh.
Al die schandalen.
Dengan semua skandal-skandal yang terjadi.
Wie heeft het vandaag nog over al die schandalen?
Siapa sekarang lagi yang masih membicarakan mengenai skandal-skandal itu?
Niemand praat hier over van schandalen.
Tidak lagi ada membicarakan hal itu.
Wie wil je knuffelen vandaag de dag? We gaan altijd wel knuffelen.
Kijk, siapa yang mau dipelukin sekarang?
Wie is lief?
Siapa yang paling baik, yang paling manis?
Als je tegen zou komen, wie zou je willen omhelzen?
Kalau dia pergi kemana, mau orang memelukin?
Ik heb niet over leiders.
Saya tidak bicara mengenai pemimpin.
Ik heb het over gewone leden.
Saya bicarakan mengenai anggota.
Ik heb het over gewone christenen.
Saya bicarakan mengenai orang Kristen biasa.
Wie vecht nu voor de christenen in de wereld?
Siapa yang sekarang berperang atas nama orang Kristen di dunia?
Een vriendelijke man met de naam Franciscus.
Jadi adalah orang yang bersifat manis, yaitu Franciscus.
Wie wil vrede brengen in het Midden-Oosten?
Siapa yang mau membawakan damai di Timur Tengah?
Franciscus.
Franciscus.
Wie brengt die hele aparte evangelicale stroom weer terug?
Siapa yang membawa itu aliran evangelisasi kembali?
Sommigen van u hebben ongetwijfeld de beelden gezien van de protestantse beweging waar ze in tongen spraken.
Charismatiek.
Ja, die charismatische beweging dat ze zegt van kom terug, je bent weer terug, je bent terug.
Siapa yang mengajak mereka kembali, kembali?
Weet u wat er gebeurde? Er was er een man.
Ada seorang.
Ik ben even zijn naam kwijt, maar er was daar een man die John Palmer. Ja. Wist u dat die man die de christelijke en de katholieke stroming en met name de leden, want ik heb het hier over leiders, over de leden bij elkaar brengt?
Tahukah saudara siapa orang yang mempersatukan bukan pemimpinnya tapi anggota?
Dat deze Tony Palmer.
Jadi Tony Palmer.
Dat hij na een paar weken.
Setelah beberapa minggu.
Omkwam tijdens een auto-ongeluk of een motorongeluk.
Mati dalam kecelakaan mobil atau motor.
En dat een aantal Adventisten onderzoek hebben gedaan.
Dan beberapa orang Advent mengadakan penyelidikan.
En dat het ziekenhuis ontkent dat die man überhaupt dood is gegaan.
Ya, untuk mengetahui bagaimana orang itu mati.
Er is iets vreemds gaande.
Ada sesuatu yang aneh terjadi.
Maar los daarvan, langzamerhand beginnen de mensen, de gewone christenen, te kijken van, nou dat de kerk nog staat.
Jadi dilihat bagaimana gereja itu berdiri.
En nu langzamerhand zie je gewone christenen.
Jadi lambat laun orang-orang Kristen biasa.
In overeenstemming komen met de gedachtegang van de ecumenen.
Jadi mereka kemudian menjadi bersatu di dalam pandangan yang bersama di dalam ecumenen.
Bij Paus Johannes Paulus protesteerden de leiders niet meer.
Jadi pemimpin dari gereja Katolik tidak lagi memprotes pemimpin-pemimpinnya.
Nu protesteren de gewone christenen
sekarang,
niet meer.
Christen biasa yang justru.
Je bent bijna niet goed als je zegt de paus is oeh.
Oh, ya. Ya, kita lihat kita bagaimana melihat paus yang ada sekarang ini.
Je durft het bijna niet meer over je lippen te krijgen.
Ya, kita bisa mengeluarkan kata-kata lagi dari bibir kita.
En nu zie je dat Franciscus in een andere fase stapt.
Jadi kita melihat sekarang Fransiskus ada di dalam fase yang berikut.
Leiders, moi.
Pemimpin,
leden,
anggota.
Wat zegt de paus nu tegen de gewone christenen?
Apa yang dikatakan oleh paus sekarang kepada orang Kristen biasa?
Vorig jaar.
Tahun lalu.
Wie waardeert dit boek? Een vraag. Wie is blij met dit boek, de Bijbel?
Siapa yang senang dengan buku ini, Alkitab?
Gelooft u wat hierin staat zoals het hier geschreven staat?
Percayakah saudara dengan apa yang tertulis di dalamnya?
Weet u wat u bent?
Tahukah saudara siapa saudara ini?
U bent een fundamentalist.
Saudara adalah fundamentalist.
Wat u gelooft, wat hier staat.
Sebab saudara punya agama yang tertulis di sini.
U zegt dat dit uw fundament is.
Ini adalah fundamentalist.
Zal ik u eens vertellen welke groep mensen ook fundamentalist zijn?
Tahukah saudara orang-orang yang bagaimana lagi yang disebut fundamentalist?
Die geloven ook in een boek.
Yang percaya juga dalam satu buku.
En je doet precies wat het boek zegt.
Dan membuat apa yang dikatakan oleh buku itu.
Weet u waar ik naartoe ga?
Ja.
No? Die mensen die dat boek lezen,
orang yang membaca buku itu,
die gaan op hun rug iets hangen,
yang mengangkat itu ransel di belakang bukunya,
lopen een publiek in,
berjalan di tengah-tengah publiek,
en blazen zichzelf op,
dan meledakkan bomnya itu diri sendiri.
En dat doen ze aan de hand van de woorden in een boek.
Dan mereka melakukan itu sesuai dengan perkataan yang tertulis dalam buku itu.
Mensen die dingen doen,
orang-orang yang melakukan
wat een boek zegt,
apa yang dikatakan oleh buku itu,
zijn fundamentalist.
Itu adalah fundamentalist.
En de wereld,
dan dunia,
is bang van
takut akan
fundamentalisten.
Fundamentalist.
Dus wat zegt de paus?
Apa kata paus?
Iedereen.
Setiap orang.
Die woorden gelooft
yang percaya kepada,
uit een boek,
percaya perkataan yang terdapat dalam buku,
is een potentieel gevaar.
Wat een?
Een potentieel, een mogelijk gevaar.
Een kemungkinan sangat berbahaya.
Daar moet je voor oppassen.
Jadi mesti hati-hati.
Dus wat zie je langzamerhand?
Apa yang kemudian kita lihat belakangan?
Dat kerken steeds minder praten.
Jadi gereja-gereja sekarang
over wat hierin staat. Want woorden uit een boek zijn gevaarlijk. Men praat tegenwoordig over het idee van de woorden in het boek. En welk idee van de woorden van het boek lezen we?
Dan idee apa yang kita baca dalam buku itu?
Liefde.
Kasih.
Maar let op.
Dan coba perhatikan.
De liefde die men zegt,
kasih yang dikatakan oleh,
is anders dan de liefde in het boek.
Berbeda dengan kasih yang tertulis dalam buku ini.
Ik probeer mensen altijd duidelijk te maken welke twee liefdes er zijn.
Jadi saya mau menjelaskan kepada saudara apa yang ada terdapat di dalam kasih.
Ik ben geen theoloog, dus ik gebruik geen theologische woorden.
Saya bukan teolog, jadi saya tidak pakai kata-kata term teolog.
Je hebt knuffelliefde. Ja, knuffelliefde.
Kasih dengan memeluk.
En je hebt zelfopofferende liefde.
Dan ada kasih yang berkorban.
De liefde wat de Bijbel zegt is zelfopofferende liefde.
Jadi kasih yang Alkitab katakan adalah kasih dengan mengorbankan diri sendiri.
Oftewel agape. Oftewel agape liefde.
Oh, atau agape. Kasih agape.
De liefde die de paus verkondigt,
kasih yang diumumkan oleh paus,
is knuffelliefde.
Adalah kasih dengan pelukan.
Waar je lekker warm bij voelt. Waar je lekker warm bij voelt.
Waar je rasa hangat untuk itu.
Waar je een goede tijd mee hebt.
Kalau kita mempunyai waktu yang cukup untuk itu.
Waar je echt de schouder om kan zeggen van jij bent mijn beste vriend.
Dan sambil memeluk katakan kamu adalah sahabatku.
Wij gaan samen door één deur.
Kita akan berjalan sama melalui satu pintu.
We laten alles wat verschilt achter ons.
Kita tinggalkan di belakang apa yang menjadi perbedaan.
En we gaan voor dat ene doel.
Dan kita menuju kepada satu tujuan.
Samen lief zijn.
Mengasihi sama-sama satu dengan yang lain.
Paus Franciscus.
Paus Franciscus
doet steeds duidelijkere uitspraken
mengucapkan kata-kata yang begitu terang dan jelas
met betrekking van de liefde die de kerk zou moeten volgen.
Yaitu menceritakan mengenai kasih yang harus diikuti oleh gereja.
Vorig jaar,
tahun lalu,
eind vorig jaar,
akhir tahun lalu,
zei de paus iets opmerkelijks waar zelfs katholieken schrokken.
Paus mengucapkan sesuatu bahkan orang katholiek sekalipun tidak percaya.
De kerk heeft altijd gezegd, er is maar één manier om naar de hemel te komen.
Dikatakan hanya ada satu cara untuk masuk ke surga.
En dat is te doen wat de katholieke kerk zegt.
Yaitu apa yang selalu dikatakan oleh gereja katolik.
Wat zei Franciscus?
Apa katakan Franciscus?
Iedereen
setiap orang
die goed doet,
yang berbuat baik,
komt naar de hemel.
Masuk ke dalam surga.
Iedereen,
setiap orang.
Of je nou gelooft in dit boek,
apakah dia percaya kepada kitab ini?
Of een ander boek?
Atau boek, kitab yang lain?
Of u één God hebt?
Kalau saudara percaya kepada satu Allah?
Of 10.000? Of 10.000?
Atau 10.000?
Of 0?
Atau 0?
Je komt in de hemel als je goed doet.
Saudara akan masuk ke surga kalau
geloof door werken.
Jadi iman dari perbuatan.
En hij zei dat. Nu kan het. Je bent welkom.
Sekarang bisa.
Zelfs de katholieke leraren.
Bahkan guru-guru dari
raakte in paniek.
Menjadi panik.
En die zeiden, wat de paus zegt is geen katholieke leer.
Yang dikatakan oleh paus itu bukanlah ajaran katholiek.
Maar je ziet.
Tetapi kita lihat.
De gewone mensen.
Orang-orang biasa.
Gaan steeds meer en meer houden van deze paus.
Lamat laun mengasihi. Suka senang dengan paus ini.
Iedereen is welkom.
Setiap orang adalah.
Iedereen.
Welkom. Setiap orang.
Vorig jaar was ook iedereen in helemaal druk over de paus naar Amerika.
Orang-orang banyak membicarakan mengenai kunjungan paus di Amerika.
Iedereen was achter de tv en wachtte van wanneer komt de zondagsvet?
Setiap orang lihat di televisi dan bertanya-tanya kapan datang zondagsvet.
Ik weet sommige mensen best van nu gaat het gebeuren.
Banyak orang-orang yakin bahwa sekarang terjadi.
Waar achter de computer van nou nu.
Ya, sekarang lihat di computer sekarang bisa terjadi.
En er gebeurt helemaal niks.
Tetapi belum terjadi.
Maar als je goed hebt geluisterd,
tetapi kalau saudara cukup,
is heel de wereld veranderd.
Ada banyak hal yang berubah.
De paus ging naar Washington.
Paus pergi ke Washington.
Het beeld van het beest. Het beeld van het beest.
Patung dari binatang.
En ging een toespraak houden.
Dan berbicara di situ.
We moeten goed en lief zijn.
Kita harus manis dan baik.
Moet lief zijn voor de armen.
Moet sayang kepada orang-orang miskin.
Moet lief zijn voor de natuur.
Sayang kepada alam.
We moeten gewoon goed zijn.
Kita harus menjadi baik.
Wat deed Franciscus?
Apa yang dilakukan oleh Franciscus?
Ik had het net verteld van die zuilen.
Tadi saya bicarakan mengenai pilar-pilar itu.
Hij heeft het gehad nu. De geloofszuilen zijn nu binnen.
Jadi dia katanya masukkan itu pilar-pilar itu di dalam.
Hij gaat nu de sociaal-politieke zuilen aanspreken.
Jadi dia berbicara sekarang mengenai pilar-pilar sosial dan politiek.
Wetten en regelgeving.
Dan memberikan yang memberikan hukum dan undang-undang.
Het gaat slecht met deze maatschappij.
Karena jelek dengan masyarakat sekarang.
Omdat er geen liefde is.
Oleh karena tidak ada kasih.
Er is geen tijd voor liefde.
Tidak ada waktu untuk kasih.
En waarom is er geen tijd voor liefde?
Mengapa tidak ada waktu untuk kasih?
Moeten we allemaal alleen maar werken.
Karena semuanya mesti kerja.
We moeten 7 dagen in de week werken.
7 hari seminggu mesti kerja.
We hebben geen tijd meer voor familie.
Tidak ada waktu lagi untuk keluarga.
We hebben helemaal geen tijd meer voor vrienden.
Tidak ada waktu lagi untuk teman-teman.
We hebben alleen maar tijd voor werken.
Kita hanya ada waktu untuk kerja.
En welke mensen spreekt die boodschap aan?
Dan siapa yang memberikan
gelovige mensen?
Orang-orang percaya.
Maar vooral mensen die moeten werken, 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 werken.
Orang yang mesti kerja, kerja dan kerja.
Geen tijd voor familie.
Tidak ada waktu.
Geen tijd voor vrienden.
Tidak ada waktu.
Geen tijd voor gezelschap.
Tidak ada waktu untuk berkumpul-kumpul.
En die knuffelbeer die preekt het.
Dan itu knuffelbeer itu berkata.
Mensen die willen trouwen.
Mereka yang mau kawin.
Mensen willen trouwen met iemand van een ander geslacht.
mereka mau kawin dengan jenis
of van hetzelfde geslacht. Of van hetzelfde geslacht.
Atau jenis yang sama.
Of van welke combinatie die je maar kan bedenken.
Atau combinatie apapun yang terjadi.
Met 2, 4 of 80.
Dengan 2, 4, 80.
Jullie zijn allemaal lief.
Semua masuk dalam.
Ik wil jullie allemaal knuffelen.
Saya mau merangkul kamu semua.
En al die mensen zeggen van, dat is mijn knuffelbeer.
Dan semua orang mengatakan, inilah kita punya knuffelbeer.
Iedereen vindt hem fantastisch.
Setiap orang anggap ini luar biasa.
En als laatste stap.
Dan sebagai langkah pertama, langkah terakhir.
Zijn de mensen die willen een betere milieu.
Dan banyak orang yang mau milieu yang baik.
De wereld wordt warmer.
Bumi ini menjadi panas.
De mensen willen een oplossing.
Orang-orang mau jalan kelepasan.
En de paus zegt.
Dan paus mengatakan.
Ik bied jullie een nieuw platform aan.
Jadi saya hadapkan kepada saudara hal yang baru.
Ik bied jullie een dat de aarde het geloof is.
Yang saya akan berikan apa yang dunia ini percaya.
We moeten meer doen voor de aarde.
Kita mesti banyak berbuat untuk bumi ini.
Als we lief zijn voor elkaar.
Kalau kita saling mengasihi.
Als we af en toe rust nemen.
Apabila kita sewaktu-waktu ambil waktu istirahat.
Dan wordt de natuur beter.
Dan dengan melihat ke alam.
Dus wat doet de paus?
Apa yang dibuat oleh paus?
Zegt tegen de wereld.
Katakan kepada dunia.
Vlak voordat de klimaatconferentie was in Parijs. De klimaatconferentie in Parijs.
De klimaatconferentie yang terjadi di Paris.
Werk hieraan. We kunnen vrede bereiken. Ga elkaar nou eens knuffelen. En voor de eerste keer in de geschiedenis van de moderne mens was heel de wereld het eens. Pak uw Bijbel. Openbaring 3, 13.
Jadi Wahyu 13.
Vers 3.
Ayat yang ketiga.
En heel de aarde ging het beest met verwondering achterna.
Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu.
En heel de aarde. Alle landen van de wereld, alle mensen van de wereld.
Semua orang di dunia ini.
Alle leiders van de wereld
semua pemimpin di dunia ini,
gaan vol verwondering
dengan penuh heran,
het beest achterna.
Mengikut binatang itu.
Vers 4.
Ayat 4.
En zij aanbaden de draak, omdat het aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren?
Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?
De wereld wil nog eens oorlog voeren.
Jadi dunia ini tidak mau lagi berperang.
Ze zijn blij.
Apakah mereka senang?
En de mensen die de strijd in willen gaan.
Dan mereka yang mau masuk ke dalam medan peperangan.
We kunnen hem toch niet verslaan.
Toch tidak dapat melawan.
Er is in het Engels een spreekwoord.
Ada ucapan dalam bahasa Inggris.
If you can't beat them, join them.
Apabila kamu mau memukul dia, bergabung dengan dia.
Dat dreigt er nu te gebeuren.
Dan inilah yang terjadi sekarang.
Zijn toch weinig gelovigen?
Apakah sedikit orang yang percaya?
We denken, we geloven toch allemaal uit hetzelfde boek.
Toch, kita percaya semuanya dalam buku yang sama.
Er is toch geen verschil.
Oh, tidak ada perbedaan.
En wat voor verschil maakt nu een dagje uit?
Oh, apa perbedaan dengan satu hari?
Als u mij persoonlijk vraagt van waar ben je het meest bang voor met betrekking tot Openbaring 13, 3 en 4?
Kalau saudara bertanya kepada saya apa yang saya takuti dalam Wahyu pasal 13 ini?
Is de dag dat de terrorist iets met de paus doet?
Bahwa para teroris berbuat sesuatu terhadap ini paus.
Voor mij was in november, oktober vorig jaar werden op het strand van Libië.
Jadi dalam november tahun lalu terjadi di pantai di Libië.
Werden diverse christenen hun hoofd afgehakt.
Di situ,
op het strand.
Beberapa orang Kristen dipancung kepalanya.
En toen zeiden ze, wij staan aan de voet van Rome.
Jadi kami katanya duduk di bawah kaki dari Roma.
En wij gaan naar Rome.
Dan kita akan ke Roma.
En er is een katholieke profetie. En luister, dit is een katholieke profetie, dus niet bijbels. Maar het is een katholieke profetie.
Ramalan dari gereja katholiek, bukan dari
Alkitab. Velen van u hebben het gehoord.
Mungkin saudara sudah mendengar.
Dit is de laatste paus.
Ini adalah paus yang terakhir.
En er is een katholieke profetie.
Ada ramalan dari katholiek.
Die zegt dat de laatste paus.
Bahwa paus yang terakhir.
Bloed uit een bloedend Vaticaanstad wegvlucht.
Jadi dengan penuh pendarahan keluar dari Vatikan.
En de paus heeft gezegd.
Dan paus mengatakan.
Dat dit vorig jaar de laatste kerst was zoals we dat kenden.
Bahwa mereka katakan bahwa ini adalah Natal yang terakhir seperti yang kita sudah kenal.
Dus er zijn katholieke profetieën, er zijn katholieke woorden.
Ada ramalan dari katholiek, ada order dari katholiek.
Maar het geeft wel een beetje de atmosfeer aan waar we ons in bevinden.
Tetapi memberikan satu atmosfeer di tempat di mana kita berada.
Tweede gedeelte van Openbaring 13.
Bagian kedua dari Wahyu 13.
U kent die woorden toch?
Sudah kenal itu bukan?
Wat we nu lezen is niks nieuws.
Sebab yang saya baca itu bukan hal yang baru.
Laten we gaan naar vers 8.
Kita mulai ke ayat yang ke 8.
En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans wien de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld af.
Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang ada di sini.
Iedereen wordt gedwongen om het beest Rome.
Setiap orang wajib kepada binatang yaitu Rome
te gaan geloven.
Untuk percaya.
Maar er is een groep mensen die zich zoiets hebben van je bent een knuffelbeer.
Ada orang yang dalam anggapannya itu ada knuffelbeer.
Ik ga je niet knuffelen.
Saya tidak akan rangkul.
Ik blijf staan bij de woorden.
Saya tetap pada perkataan.
In dit boek.
Dalam kitab ini.
Heel de aarde mag je wel volgen.
Seluruh dunia boleh mengikutinya.
Maar ik niet.
Tapi aku tidak.
Ik weet wat de Bijbel zegt.
Saya mau apa yang tertulis dalam Alkitab.
Ik vertrouw op het woord.
Saya percaya pada firman.
Ik laat me niet zomaar dwingen.
Saya tidak mau dipaksa begitu saja.
Vers 7.
Ayat 7.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa dan bangsa.
Er moet macht komen.
Harus datang satu kuasa.
Mensen moeten worden overtuigd.
Orang-orang perlu diyakinkan.
Hoe kunnen mensen worden overtuigd?
Bagaimana bisa meyakinkan orang?
Laten we gaan naar vers 13.
Mari kita baca ayat yang ke-13.
Er komt een ander beest.
Datang binatang yang lain.
Een ander beest, weten wij uit profetie, dat is Amerika.
Kita mengetahui dalam nubuatan ini menyangkut Amerika.
En Amerika als een godsdienstig land.
Bahwa Amerika sebagai negara yang beragama.
Heeft gezegd, er is maar één zuil.
Bahwa hanya ada satu pilar.
Het was het woord van de Heer.
Yaitu firman Tuhan.
Al die andere zuilen wat Europa had.
Semua apa pilar-pilar yang ada di Europa.
Daar doen we niet aan.
Sekira tidak buat.
Geen socialistische zuil.
Tidak, bukan tiang sosial.
Geen katholiek, geen protestant.
Bukan katholiek, bukan protestant.
Zuiver wat de Heer ons leert.
Jadi murni apa yang diajarkan oleh Tuhan.
Nooit gedacht dat dit land.
Tidak pernah disangka bahwa negeri ini
zou veranderen van mening.
Akan berubah pikiran atau pendapat.
Een land dat was als een lam.
Yaitu binatang yang seperti domba.
Handelt als een draak.
Tetapi bertindak seperti naga.
En dat merk je nu in de hedendaagse politiek.
Jadi kita memperhatikan ini terjadi dalam dunia politik sekarang ini.
Er is nu maar één wereldmacht.
Hanya ada satu bagian yang berkuasa sekarang.
Er is maar één land die heeft macht.
Hanya ada satu negara yang punya kekuasaan ini.
What America says goes.
Yaitu pergi dengan Amerika.
Doe je dat niet?
Kalau kita tidak
heb je een probleem.
Kita akan ada masalah.
En dit jaar is weer een verkiezingsjaar.
Tahun ini adalah tahun pemilihan umum lagi.
En ik hoor tal van mensen zeggen: en deze president gaat de zondagswet brengen.
Dan banyak orang mengatakan, ah, presiden yang ini sekarang yang akan datang ini akan.
Ik hoor het elke vier jaar.
Jadi saya dengar ini tiap 4 tahun sekali.
Elke vier jaar hoor ik zeggen: en deze predikant, en deze president, of deze president, of deze president.
President, ini presiden akan mencetuskan undang-undang hari ini.
Heel veel mensen zijn druk bezig met de president.
Jadi setiap orang sibuk dengan presiden.
Niemand maakt zich druk over het volk.
Mereka tidak menggubris.
Presidenten regeren met het decreet van het volk.
Sebab presiden diangkat dengan satu dekret yang datang dari rakyat.
Een president doet alleen maar wil hij aan de macht blijven wat het volk wil.
Presiden akan tetap berkuasa jikalau rakyat masih menghendakinya.
Dus nu of nu Donald Trump of Ben Carson als adventist atau wordt gekozen.
Atau Ben Carson atau
of Donald Trump.
Ja, heb ik gezegd. Ja.
Wordt gekozen.
Atau dia dipilih.
De zondagswet.
Hukum hari Minggu.
Komt er.
Akan datang.
Sommige mensen zouden de vragen, stel dat Ben Carson wordt gekozen, zou hij de zondagswet kunnen brengen als adventist?
Kalau Ben Carson dia dipilih sebagai presiden, sebagai orang Advent, apakah dia akan keluarkan undang-undang hari Minggu?
Als het volk het wil,
kalau rakyat menghendaki,
gaat het gewoon gebeuren.
Akan terjadi.
Soms leggen we veel te veel macht in handen van mensen.
Seringkali kita mengambil kuasa dari banyak orang.
In plaats van datgene wat de Heer wil of toelaat.
Atau di luar dari apa yang Tuhan kehendaki atau yang diizinkan oleh Tuhan.
Dus onze blik moet niet zijn op welke president wordt gekozen.
Jadi pandangan kita tidak tertuju kepada presiden mana yang terpilih.
Maar of wij aan de woorden van Openbaring 13 ons
berdasarkan dari nubuatan Wahyu pasal 13
ons niet laten misleiden.
Supaya kita jangan ditipu.
Daar weer er wordt gesproken in Openbaring 13 vers 13 en 14 over tekenen en wonderen.
Jadi situ diberikan tanda-tanda dan keajaiban.
Dus ontwikkelingen die ons dezelfde verbazing geven van wow.
Satu perkembangan yang terjadi sehingga kita mengatakan wow.
Dezelfde verwondering die mensen hebben ten opzichte van Rome.
Keheranan yang terjadi kepada Rome.
Diezelfde houding zie je ook met Amerika.
Hal yang sama juga terjadi kepada Amerika.
En dan komen we uit, ik ga die versen niet allemaal voorlezen, maar dan komen we bij de versen over kopen.
Hier naartoe is het krijgen. Okay.
Dan komen we bij die versen over kopen en verkopen.
Jadi di sini dibicarakan mengenai berjual beli.
Er zijn heel veel christenen die geloven dat je dus een chip op je hoofd krijgt of dingen van, en dat je dan niet kan kopen en verkopen. En wij als Adventisten, sorry. En wij als Adventisten.
Dan banyak orang yang percaya katanya bahwa itu chip kita ditaruh di kening, di kepala.
Wij weten dat het gaat over Sabbat en zondagsheiliging.
Kita mengetahui bahwa itu menyangkut masalah Sabat dan hari Minggu.
Maar hoe je zo'n wet kunt uitvoeren, zo'n zondagswet.
Bagaimana caranya kita untuk menjalankan itu undang-undang?
Kan heel goed met elektronica.
Akan bisa baik dengan cara elektronika.
De technologische ontwikkelingen van vandaag de dag.
Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini.
Al uw telefoons waar u zo blij mee bent.
Kalau saudara sudah senang dengan telepon yang ada pada saudara.
Wordt onze ondergang.
Itu merupakan satu keruntuhan bagi kita.
Even een zijstapje.
Sebentar kita berhenti.
Wat kan Satan niet?
Apa yang Satan tidak dapat buat?
Wat kan Satan niet, wat God wel kan?
Apa yang Satan tidak bisa buat, yang Tuhan bisa buat.
Met betrekking tot ons, wat kan Satan niet?
De gedachten lezen.
Waar noteren wij onze gedachten?
Di mana kita mencatat, kita punya pikiran.
In deze tijd.
Pada zaman sekarang ini.
Wat zet u op uw Facebook profiel?
Apa yang saudara masukan di dalam profiel dari Facebook.
Gezegend, ik was aan de kerk vandaag.
Diberkati, saya datang dari gereja.
De Heer heeft me geholpen uit deze moeilijke situatie. Kom eens kijken.
Coba lihat baca di situ, Tuhan sudah melepaskan saya dari kesulitan.
Deze sabbatmiddag sabbatstudie met vrienden was een gezegende tijd.
Jadi sementara mempelajari itu adalah waktu yang penuh dengan berkat.
Foto's erbij. Foto's erbij.
Ja, dengan foto-foto.
Met toch een link naar precies de coördinaten, lengte, breedte, als waar we nu zijn.
Dengan itu apa yang terdapat di site itu, kiri, kanan, buka belakang.
Al onze gedachten.
Semua pikiran kita.
Heel de wereld ziet ze.
Dilihat oleh seluruh dunia.
Niet opgevallen dat een kind zit te zeggen echt van ik ga een bomaanslag plegen?
Zodat tidak melihat ada anak kecil yang mau katanya.
Dat die kind wordt gearresteerd worden door de politie?
Bahwa anak kecil itu ditangkap oleh politie.
Omdat de politie echt oh die gaat wat doen, die gaat gelijk pakken dat kind op, want ze weten wie dat kind is, en wordt ingerekend.
Jadi kemudian apa dia ditangkap?
Wat we doen,
apa yang kita buat,
is geen geheim.
Bukan rahasia.
Is openbaar.
Dinyatakan semua rahasia kita.
De ontwikkelingen in de techniek,
perkembangan dalam dunia techniek,
gaan zo ver.
Sudah sedemikian jauh.
Heeft u nog muntjes in uw portemonnee?
Ada munt di dalam portemonnee?
Is het voor u altijd een strijd om naar de kerk te komen? Broeder, mooi. Voor mij is het een strijd om naar de kerk te komen, want ik moet eerst op voorbereidingsdag naar de winkel gaan om geld te pinnen, dan bij de kassa om te zetten in muntjes, zodat ik een muntje kan zetten in de collecte.
Jadi saya kalau hari persiapan mau pergi ke winkel dan ambil uang di sana, kemudian ambil uang untuk dimasukkan di persembahan.
We hebben geen geld meer in onze portemonnee.
Kita tidak punya uang lagi di dompet.
Met de bus hier naartoe. Piep.
Naik bus. Piep.
En we vinden allemaal zo'n kaartje nu handig.
Dan kita anggap kartu itu sangat apa namanya? Handig
Ja, handig. En men gaat nu over van piep met je kaart van de trein naar piep met je bankpas.
Ja, juga piep bisa dengan bankpas.
En nu zegt men de bankpas is niet handig.
Ja.
Telefoon, daar zijn ze nu al mee bezig.
Telefoon.
Betaal met je telefoon.
Bayar dengan mal.
De bus, de tram, je eten enzovoort.
Bus, tram, makan dengan ini.
In supermarkten.
Die supermarkt.
Gaan ze binnenkort poorten bouwen.
Akan dibangun satu pintu gerbang.
Je komt met je boodschappen.
Datang dengan kita punya belanjaan.
Je loopt door elke boodschap heeft een chip in zich.
Jadi setiap barang ada chip di situ.
Je telefoon heeft een chip.
Ambil telefoon chip.
En je loopt door de poort.
Jalan di pintu.
Hij scant alles wat in je tas zit.
Dia scan apa yang ada di dalam tas itu.
Scant jouw automaat.
Dan otomatis terjadi.
En al je geld is van je rekening af.
Dan uangnya dipotong dari kita punya.
En alle producten zijn in je boodschappenmand.
Dan barang-barang sudah ada di dalam keranjang.
Iedereen zegt van kopen en verkopen was een wordt een makkelijke tijd.
Jadi dikatakan jual berjual itu ada waktu yang.
De Heer is met mij.
Tuhan ada bersama dengan saya.
Dat klopt, de Heer is met u.
Tepat, Tuhan ada beserta kita.
Maar ik zeg altijd tegen mensen het extreme voorbeeld.
Jadi saya memberikan contoh yang ekstrim.
En dat doe ik expres.
Dan saya lakukan ini dengan cara ekspres.
U heeft kinderen thuis.
Saudara punya anak di rumah.
En uw kinderen krijgen niet te eten omdat u niet wil wandelen conform de eisen van de staat.
Jadi misalnya anak itu tidak bisa dapat makanan oleh karena kita tidak mau setuju dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah.
U heeft geen baan.
Tidak ada pekerjaan.
Dus er komen geen magische munten op uw bankpas.
Jadi tidak ada itu deringan uang logam yang masuk untuk membayarnya.
Er zijn geen muntjes meer.
Tidak ada lagi uang logam.
Het verkopen van Sympathia, Adra blaadjes langs de deur, er zijn geen muntjes.
Jadi kalau kita mau menjual itu majalah-majalah Adra, tidak ada lagi uang kecil.
Je kan nergens op een gegeven moment een beetje geld, dan kan ik een beetje brood kopen. Want met een beetje brood ben ik al dankbaar.
Ja, jangan roti sedikit, saya sudah berterima kasih.
Er is niks.
Tidak ada apa-apa lagi.
Je kinderen huilen.
Anak kita menangis.
Ze hebben niet te eten.
Mereka tidak dapat makanan.
En het enige wat je hoeft te doen.
Satu-satunya kita mesti.
Is knuffel de knuffelbeer.
Minta kepada itu knuffelbeer.
Dat is alles. Je hoeft hoeft alleen maar de knuffelbeer te knuffelen.
Hanya kita memeluk, merangkul itu knuffelbeer.
En weet u hoe dat doet?
Dan sudah tahu bagaimana cara melakukannya?
Ga zondag naar de kerk.
Pergi ke gereja pada hari Minggu.
Dan denkt u bij uzelf, nou, is het erg om zondag naar de kerk te gaan? Nee, op zichzelf niet. Als je de Sabbat houdt, Sabbat is je heilige dag, ik kan ook dinsdag naar de kerk. Die dag is geen zegen, geen heiliging. Dus ik zie al heel veel Adventisten zeggen, aarzeling van Lot. U zit in de bank, in de katholieke kerk. U maakt een paar diensten mee.
Die banko, die gereden katholiek, ikuti acara kebaktiannya.
En u gaat drie keer op een zondag naar de kerk.
Dan sudah tiga kali pada hari.
En dit is katholiek wet, hè, wat u aanwezig bent. Katholiek wet.
Ini adalah hukum.
U zit daar drie keer.
Pergi tiga kali ke gerejanya.
Op de tafel staat het brood, de hostie.
Di meja ada roti.
En u kijkt ernaar.
Dan sudah lihat.
Ik geloof niet in. Ik ga die hoef niet te pakken. Laat lekker staan. En dit doet het drie keer. Drie keer op een zondag.
Tiga kali pada hari Minggu.
Nou ja, de priester. Ja, oké. Okay. Misschien is hij ziek of. Oké. De vierde keer.
Ja, een keempat kali.
Dan komt weer naar de kerk.
Dat al hier het gereed, ja.
En de priester kijkt nou. Broeder Jack, die komt niet naar voren. Wat is er met broeder Jack?
Ja, broeder Jack, die dat ik erop had. Apa dengan broeder Jack?
Volgens katholiek wet.
Menurut hukum orang katholiek.
Moet je één keer in de maand de hostie nemen. Moet.
Moest die, berapa kali?
Satu kali.
Eén keer in de maand.
Satu kali, satu bulan.
Moet.
Harus.
Ben je ziek? De priester moet één keer in de maand bij je langskomen.
Jadi pastor moest die pergi ke rumahnya. Satu kali, satu bulan.
Heb je een boerderij op het platteland?
Mempunyai tanah pertanian.
En zeg je van, ja, ik kan niet naar de kerk komen, want ik moet op mijn koeien letten.
Saya tidak bisa pergi ke gereja.
De priester moet bij je langskomen.
Pastor itu harus pergi ke tempat.
En je moet nemen.
Dan saudara harus menerimanya.
Want als je niet neemt.
Kalau saudara tidak terima.
Heb je geen zondag gehouden.
Geen
zondag gehouden. Je houdt de zondag volgens katholiek recht alleen maar als je neemt van de hostie.
Jadi saudara dianggap oleh gereja katholiek masuk gereja pada hari Minggu dan mengambil hostie.
De dwang aan de zondagswet is niet de zondagswet aan zich.
Jadi di sini kita melihat bahwa hukum hari Minggu itu bukan mengenai hari Minggu.
Maar het is het nemen van de hostie en zodoende de macht van die instituut erkennen.
Jadi mengambil itu hostie itu sehingga dengan cara demikian kita mengakui kekuasaan.
Wat is er ook alweer heel snel een probleem met de hostie?
Apa yang menjadi masalah dengan hostie itu?
Het wordt veranderd in het letterlijke lichaam en het letterlijke bloed van Christus.
Jadi dalam hostie itu dianggap dalam perjamuan anggur itu dianggap darah yang sebenarnya dan roti itu tubuh yang sebenarnya.
Wat doe ik dus in feite als ik een hostie zou nemen?
Apa yang terjadi kalau saya ambil hostie itu?
Dan zeg ik, Christus, ik sta over u en u komt maar in mij en ik eis dat u in mij komt.
Jadi menuntut kalau saya ambil hostie supaya Tuhan datang ke dalam diri saya. Saya ada di dalam diri Tuhan.
Ik ben dus meer als Christus.
Dan saya lebih sebagai Christus.
Christus komt onder mij.
Christus ada di bawah saya.
En als je dat zegt,
kalau saya katakan,
als een Christen,
sebagai orang Kristen,
ben je geen volgeling van Jezus.
Kita bukanlah pengikut dari
Jezus. Dan ben je aan het verloochenen.
Kita menyangkal dia.
Wat is het gevaar?
Apa bahayanya?
Dat omwille om je kinderen niet te zien huilen.
Demi untuk supaya anak kita jangan menangis.
Je goed gaat praten om in de kerk te zitten.
Dan bicara dengan baik duduk di gereja.
Op de zondag.
Pada hari Minggu.
Omdat je wordt gedrukt, gedwongen door de samenleving, door de maatschappij,
karena
door de druk.
Ditekan oleh kehidupan dalam masyarakat.
Dat er geen andere manier is om te kunnen kopen of verkopen.
Karena tidak ada cara lain lagi untuk.
Dat je uiteindelijk in die kerk gaat zitten.
Dan akhirnya duduk di.
En ja. Wellicht kan het in eerste instantie zijn, ik ben aan het speculeren, kan het zo zijn ja. Dat je als je die drie zondagen bent, dat ineens weer geld op je bankrekening verschijnt. Oh. Wauw, geld, naar de Jumbo en Albert Heijn, kopen.
Speculatie, tapi kalau kita
kinderen allemaal blij.
Die rekening kita sudah ada, uang masuk.
kinderen blij. Papa, mama, ja, ik kan weer speelgoed krijgen. Ik heb een leuke kerst. En dan komt die vierde sabbat. Een vierde zondag. En dan moet je heel erg gaan oppassen. Want weet nog wel dat merkteken op het hoofd? Merkteken op het handen?
Dan tanda di tangan.
Ja. Het meedoen om.
Mengikuti.
Je bent zo gewend aan je leven, preek van vanochtend. Je bent zo gewend aan al die fijne dingen die je hebt. Je leven, ons leven is een bliep. Ik voel me goed als ik langs. Ik kan reizen, ik heb geld op mijn rekening. Ik voel me ellendig als ik dit hoor.
Zwaar.
Ik kan niks kopen, ik kan niet reizen. Niemand wil dat horen.
Semua tidak mau mendengar.
Niemand wil zeggen, ik kan niet stappen naar de kerk omdat ik ineens mijn geld van mijn rekening af is.
Tidak seorang pun mengatakan saya tidak bisa pergi gereja karena uang saya habis.
En het gevaar is
dan bahayanya
dat wij meegaan in verwondering met een beest.
Bahwa kita mengikuti dengan keheranan binatang itu.
Ik zeg niet dat het makkelijk is.
Saya tidak katakan bahwa itu gampang.
Ik zeg niet dat het voor mezelf makkelijk is.
Saya tidak katakan itu gampang buat saya.
Maar het is wel de tijd.
Tetapi ini adalah waktunya.
Dat we nu keuzes moeten maken.
Bahwa sekarang ini kita harus memilih.
Veel mensen maken zich druk over de zondagswet.
Banyak orang menaruh perhatian terhadap undang-undang hari Minggu.
En terecht.
Dan tepat.
Maar veel mensen.
Tetapi banyak orang.
Geven al veel eerder hun geloof in.
Bahwa orang-orang membuang imannya.
Voordat de test van de zondagswet er zelfs is gekomen.
Sebelum undang-undang hari Minggu itu sendiri sudah. Datang.
Wat ik straks wil behandelen.
Yang kita mau pelajari.
Is een studie uit Openbaring 2 en 3.
Mengenai apa yang tertulis dalam Wahyu 2 dan 3.
Waar we de zeven gemeentes.
Di mana tujuh jemaat.
Gaan gebruiken.
Mempergunakan.
Om zo'n manier. Om te groeien in geloof.
Dalam cara iman.
En om staande kunnen blijven wanneer die zware testen van het beest en het beeld uit Openbaring 13 op voor ons voetlicht komen.
Supaya kita boleh bertahan apabila itu tanda binatang yang tertulis dalam Wahyu 13 itu terjadi.
Even tijd om te rusten.
Jadi itulah ya yang kita lihat. Berdoa.